Ik verzoek u te gaan staan voor het afscheid. Heer van hemel en aarde, wij weten ons bevoorrecht te mogen leven in een vrij land. We danken voor de mogelijkheid in vrede en vrijheid te kunnen discussiëren. Schenk ons wijsheid en bekwaamheid om deze gemeente en haar inwoners te dienen. Laat ons komen tot verantwoorde beraadslagingen en besluiten in respect voor elkaars overleving. Zegen ons werk, ook in deze vergadering. Amen. De vergadering is geopend. En wij willen deze opening gebruiken. Ik heb met u ook om toch terug te komen op de bedrag van bijna 2 weken geleden. Dit is de eerste openbare vergadering met de gemeenteraad. De gemeenteraad van de gemeenteraad. En dat is een goed moment om hier met elkaar op terug te blikken. Ik heb zelf een statement opgesteld. Dat ik met u wil delen, maar eigenlijk ook met de buitenwereld uiteraard. Voor het eerst vergadert het gemeentebestuur na de brand van bijna 2 weken geleden, s'avonds om 11:30 in mei. Toen was een kleine brand plaats aan de achterkant van het gemeentehuis. Door kordaat optreden van brandweer en politie was deze snel onder controle. Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat het om brandstichting gaat. Het politieonderzoek naar de dader of daders is in volle gang en heeft prioriteit omdat er brandstichting in een overheidsgebouw is. En wat u mag van mij mag aannemen, dat ik als burgemeester die druk erop houd. Want wat er gebeurd is te ernstig om zomaar naast ons neer te leggen. Op zaterdag hebben we ook geduid wat een brand in een gemeentehuis voor ons dorp betekent. Dit raakt het hele dorp. Want ons gemeentehuis is een bijzondere en centrale plek waar mooie herinneringen liggen, zoals trouwen en aangifte van een geboorte. En daarnaast heeft het gemeentehuis een belangrijke functie in het bestuur van ons dorp en de dienstverlening aan de inwoners. De schade aan ons gemeentehuis is behoorlijk groot. Het kantoorgedeelte op de begane grond is het meest beschadigd. Het herstellen gaat zo'n 3 maanden duren, gaat om circa 13 werkplekken. De ruimte waar de brand geweest is, moet helemaal opnieuw worden opgebouwd. En verder heeft het hele gebouw rookschade, bloedschade opgelopen. De luchtkwaliteit van het gebouw, het gemeentehuis, was daardoor onvoldoende om inwoners te ontvangen of om in te werken. Het moest eerst goed schoongemaakt worden en dat was een flinke operatie die door gespecialiseerde bedrijven is uitgevoerd. Computers, kasten, de inhoud, vloerbedekking, plafonds, overal zat roet. En dat wordt minutieus verwijderd. Omdat we onze inwoners zo snel mogelijk weer van de dienstverlening wilden voorzien, is zaterdag direct gestart met de werkzaamheden. En in dit licht vonden er op zondag werkzaamheden plaats. Op zaterdagmorgen is er direct een kernteam gevormd van medewerkers dat alle acties moest oppakken en in gang zetten. Al snel bleek dat alle systemen werkten in het gebouw in verbinding met Veenendaal. En er geen documenten verloren waren gegaan. En overigens, al die documenten zijn digitaal beschikbaar. Urgente zaken hebben we eerst in beeld gebracht. Wat kunnen inwoners op maandag of dinsdag direct nodig hebben? Als je een paspoort wil ophalen en dat je dinsdag op vakantie gaat. Of je maakt nog een bruiloft. Dat vond ook mooi op zaterdagmorgen, doordat alle systemen werken, kon alles in beeld worden gebracht. Wat er nodig was om op maandag en dinsdag, als het gemeentehuis gesloten was, toch in gang te zetten. Paspoort en andere documenten hebben bij de kleine schansen een oplossing voor gevonden. De eerste bruiloft, die was pas donderdag. Maar wat wel gedaan is, is het bruidspaar zaterdag informeren dat dat huwelijk gewoon door kon gaan. Het zou niet duidelijk maar zijn. Het kernteam werkte aan het herstel van het gemeentehuis, borgen van de dienstverlening en tijdelijke werkplekken, communicatie en openbare orde en veiligheid. Ook 's nachts, direct toen de brand was uitgebroken, waren er medewerkers actief op het gemeentehuis. En al deze inzet heeft ertoe geleid dat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op maandag en dinsdag na de brand door kon gaan op alternatieve locaties. Op 15 mei woensdag konden de inwoners weer terecht op het gemeentehuis. De begane grond en eerste verdieping konden in gebruik worden genomen. En de tweede verdieping is afgelopen maandag weer opengegaan. En nu zitten we in een fase van verwerken en nazorg. Psychisch. Want ook voor de medewerkers kwam dit flink binnen. En dat merkte ze eigenlijk pas toen ze weer hier op in het gebouw kwamen. Als jij zaterdag thuis hoort dat er brand is op het gemeentehuis, heb je daar hele andere beelden mee dan als je het s'nachts gezien hebt. En dat hebben medewerkers echt gevoeld en voelen dat nog steeds. Maar dat verwerken is ook het inhalen van het verlies van toch wel een werkweek. En dat voelen we met elkaar bij de afronding van de kadernota, maar vooral op allerlei functies die bij het beheer van het gebouw betrokken zijn. Ik vind deze daad absoluut niet bij Woudenberg passen. En deze gebeurtenis heeft ons geraakt in ons gevoel van veiligheid. Het gevoel van dreiging, ook al weten we niet waar die mee te maken had, is heel onaangenaam. We hopen dat het motief van deze daad snel duidelijk wordt. En wat het motief van de dader ook was om dit te doen, wij hebben ons niet uit het veld laten slaan en zijn doorgegaan met waar we voor opgesteld staan. Met een veerkracht die past bij een gemeente als eerste overheid in een democratische rechtsstaat. Dat was wat mij betreft, wat ik u wilde zeggen. Kan ik een van de fractievoorzitters het woord geven? Ja. De heer Van Doen, gemeente.
Voorzitter, dank u wel. Namens de fractie van gemeentebelang wil ik vanavond hier aangeven dat wij geschokt zijn door de opzettelijke brandstichting in de nacht van 10 op 11 mei jongsleden aan ons gemeentehuis hier in Woudenberg. Afschuw, verontwaardiging, boosheid en verdriet zijn ook gevoelens die bij onze fractie een grote rol spelen. Wat er is gebeurd, maar vooral dat is gebeurd, is ongekend en ondanks dat het toch echt is gebeurd, blijft het ongelooflijk. Het mogen aan alle kanten duidelijk zijn dat wij zeer hopen dat diegenen die voor deze opzettelijke brandstichting aan ons gemeentehuis verantwoordelijk zijn, op enig moment, en wat ons betreft zo snel als mogelijk, gepakt gaan worden en hiervoor een verdiende straf gaan krijgen. En alle geleden schade, wat ons betreft, tot aan de laatste euro gaan vergoeden. Wij zijn, voorzitter, als politieke partijen vanaf zaterdagmorgen 11 mei op een uitstekende wijze op de hoogte gesteld van wat er is gebeurd. En ook in de dagen daarna zijn wij constant geïnformeerd. Wij stellen dat zeer op prijs. We willen onze dank uitspreken naar de burgemeester en naar de gehele ambtelijke organisatie. We hebben, voorzitter, op dit moment meer dan voldoende vragen. Maar dat zijn vragen waar zonder enige twijfel vanaf het moment van deze aanslag al aan de antwoorden wordt gewerkt. Ik ga deze vragen dan nu ook niet stellen. Dat zouden open deur vragen zijn. En wij wachten alle ontwikkelingen af. Wel wil ik namens onze hele fractie iedereen die heeft meegewerkt en meegeholpen aan het zo ontzettend snel weer openstellen van ons gemeentehuis, continueren van onze dienstverlening tijdens de 2000 euro het gemeentehuis gesloten was, en iedereen die nu bijdraagt aan het verdere herstel, vanuit de grond van ons hart bedanken. Jullie snelle en continue inzet, zowel intern als extern, is onbetaalbaar en wat ons betreft hartverwarmend. Ook onze enorme dank aan onze brandweer en politie voor het supersnel handelen in die nacht van 10 op 11 mei. Dankzij de inzet van onze hulpdiensten is verdere ellende voorkomen. Wij moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou kunnen zijn als er niet zo adequaat gehandeld is zoals er is gehandeld. Voorzitter, wij hopen op spoedig herstel van ons volledige gemeentehuis voor alle betrokkenen, bestuur, ambtenaren, maar vooral voor onze inwoners. We stellen het zeer op prijs dat wij in dit proces op de hoogte gehouden zullen worden.
Dank u wel.
Dank u wel,
meneer Salman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. In de politiek die altijd met gepaste woorden uit moeten geven aan gebeurtenissen, ook tragische gebeurtenissen. Want het gemeentehuis is zo'n dergelijke gebeurtenis. Maar soms schieten politiek correcte woorden niet in onze gedachten. We kunnen alleen bedenken welke moloot, welke paas doet zoiets. Dat is in onze beleving ook de geld van veel Woudenbergers. Welke idioot doet zoiets. Gevolgd door een grote dosis woede, welke ook nog klinkt onder de bevolking binnen Woudenberg. Woudenberg zijn trotse mensen, en als je aan een stukje Woudenberg komt, dan kom je aan hen. We kunnen ons ook volledig vinden in de woorden van de burgemeester, dat deze aanslag op de gemeente Haar, zeker ons, raakt. De brand raakt niet alleen de gemeente in haar functioneren, maar ook het hele dorp. Het gemeentehuis en de bijzonder centrale plek in het dorp in. Waar wij willen toevoegen dat dergelijke aanslag een aanslag is op de Democratische Wegstraat. Al dus wel eens ook door de burgemeester aangekondigd. Dit gezegd hebben is de afgelopen weken duidelijk geworden welke enorme inzet iedereen heeft getoond om alles weer op orde te krijgen. Het is lastig om woorden te brengen die mensen voor deze inzet ontvangen. Het is bijna onmogelijk om alle instanties en betrokkenen te noemen die hieraan meegewerkt hebben. Met het risico dat je die mensen zou kunnen aangeven. Maar een hartverwarmend dank u wel is meer dan onze plaats, richting het college en alle partijen die daaraan mee bijgedragen hebben. Zo voortvarend weer van start gaan. Speciale aandacht en ook een dank richting het college voor de communicatie vanuit de gemeente aangaande de gebeurtenissen. Ook hier de complimenten van hoe men transparant en duidelijk heeft gecommuniceerd naar alle bewoners en betrokkenen en wederom die bespreking deze. Voor nu heeft de VVD geen vragen en hebben wij alle vertrouwen in de gemeente om de raad en haar bewoners te informeren als er meer duidelijk is en waar we hopen dat er ook duidelijkheid komt. Dus mij af te sluiten met iedereen nogmaals te bedanken en ons gesprek aan te spreken.
Dank u wel.
Mevrouw
Van
Oostrom,
dank u wel.
Een bizar bericht bereikt ons die zaterdagmorgen 11 mei. Brandstichting in Woudbergse gemeentehuis. Een gemeentehuis dat voor ons als politici de plek is waar standpunten kunnen worden gewisseld. Waar we het met elkaar eens kunnen worden en waar de verschillen uitgekristalliseerd mogen zijn. De medewerkers, een fijne en mooie plek waar dagelijks gewerkt wordt aan een mooie en waardevolle Woudenberg. Aan bovenal, de burgemeester Lief zei dat ook al. Voor alle Woudenbergers een plek waar herinneringen worden gemaakt en wordt gehuld. De geboorte van een kind, maar ook het overlijden van een geliefde wordt genoemd. Kortom, lief en leed wordt in dit gemeentehuis gedeeld. Ik denk wel dat juist voor de medewerkers deze brand veel impact heeft gehad. Ongeloof en verbijstering zijn woorden die we in gesprek met medewerkers regelmatig in horen langskomen. Wat een veerkracht en flexibiliteit heeft de organisatie laten zien. Werken op een andere plek, gemeentewerf, brandweerkazerne, kleine schans of thuis, het lukte allemaal. Slechts 2 dagen konden de Woudenbergers niet terecht voor een rijbewijs of paspoort. Dan aan alle die er met elkaar voor hebben gezorgd dat dit zo snel en zo goed geregeld is. Dank aan alle hulpdiensten en alle die ook in het weekend, en bleef nu nog steeds de werkplekken, hebben schoongemaakt en immense klus. Wij spreken de wens uit dat de veroorzaker van deze brand wordt opgespoord en dat de oorzaak van deze handeling achterhaald wordt. Zodat wij, politici, maar ook medewerkers en inwoners van Woudenberg, een antwoord krijgen op het waarom van deze daad.
Dank u wel. Mevrouw van Graaf, PvdA GroenLinks. Dank u, voorzitter. Het gemeentehuis is een van de krachtigste symbolen van de eenheid in ons dorp. De plek waar we elkaar ontmoeten op feestdagen. En de plek waar ons bestuur zetelt, ondersteund door de ambtenaren. De mensen die er elke dag voor zorgen dat Woudenberg functioneert. Blijft functioneren. Ook in het weekend direct volgend op de brandstichting op vrijdagavond. Juist dat weekend, omdat er zoveel geregeld moest worden met maar één doel. Dat wij burgers, Woudenbergers, zo weinig mogelijk last hebben van de consequenties van de brand. Het is zo wrang en pijnlijk dat ambtenaren, wethouders en burgemeester zijn geraakt in hun gevoel van veiligheid. Juist op de plek waar ze werken voor Woudenberg, voor ons allemaal. Waarom is dit gebeurd? Dat is de vraag die direct in me opkwam toen ik zaterdagochtend vroeg op mijn telefoon keek en apps las die bezorgde vrienden en kennissen mij hadden gestuurd. Om die waarom-vraag te beantwoorden, is het essentieel dat de dader wordt gepakt. Ook opdat hij of zij een gepaste straf krijgt. Opdat dit nooit weer gebeurt. Fractie en bestuur van PvdA GroenLinks leven mee met alle die werkzaam zijn op het gemeentehuis. Weet dat jullie worden gewaardeerd en dat we om jullie heen staan. Een aanval op één is een aanval op ons allemaal. Samen zijn we sterk.
Meneer Hollemans, zeker.
Allereerst dank burgemeester voor de wijze dat u alle overheid met ons deelt. Ook wij, namelijk alle partijen, zijn geschrokken tegen deze gebeurtenis. Ongelooflijk dat dit in Woudenberg kan gebeuren. Het gebeurt vaak ergens anders, denk je, en niet in Woudenberg. Hier moet het wel aan. Fijn dat het dat er zo snel geactief is, dat het ook zo snel gesignaleerd is om erg te voorkomen. En ongelooflijk gaaf dat we, hè, dat we als Woudenberg hebben kunnen laten zien dat we ook met z'n allen zo snel ook een gemeentehuis open kunnen. En zodat ondanks alle ellende die er veroorzaakt is, het gewone leven ook weer door kan gaan voor Woudenberg. Een gesprek daarvoor aan het gemeentebestuur en alle ambtenaren. Ongelooflijk zei ik wat er gebeurd is. Een aanslag op de democratie is er geroepen. Dat zijn grote woorden, maar ze zijn wel waar. En het gemeentehuis is voor ons allemaal. En je blijft gewoon een beetje handen af van ons gemeentehuis. In avond tot de rest, ook vanuit het CDA, sterk toegewenst. En ook wij hopen op snel duidelijkheid, zodat de dader daar de verdiende straf zal krijgen.
Ja, voorzitter, dank u wel voor de uitleg over de brandstichting van de tweede aanslag. Als SP-fractie ben ik erg benieuwd ook naar de uitkomst van het politieonderzoek, die er ook niet op vooruit lopen. Ik wil eigenlijk vanavond vooral een kort compliment uitspreken voor de adequate optreden van de hulpdiensten. Maar ook vooral de veerkracht en de inzet van de consumentenorganisatie onder leiding van de burgemeester.
Dank u wel. Ik denk dat ik namens ons allemaal mag spreken dat het ons goed is om het hier in deze raadzaal te delen en wat we zo met elkaar ons uitspreken. Het is inderdaad ongelooflijk veel werk verzet, wat alweer bijna de mooie kant is van een crisis zoals deze. Dat je elkaar allemaal weet te vinden. En dank dat u ook op deze manier u heeft kunnen uitspreken. Dan gaan wij nu naar de agenda van deze raadsvergadering. We gaan verder. We hebben één afwezig vanavond. Dat is de heer Van Schuik van de fractie van gemeentebelangen. Zit u erin? Ja. Vaststelling van de agenda. Ik kijk er rond. Kan dus verder gaan. Dan komen wij bij agenda punt 3. Dat is de vaststelling van de besluitenlijst van 11 april 2019. Er zijn geen opmerkingen bij de griffie binnengekomen. Er is vastgesteld. Informatie uit het college kan ik nog niets bijstaan. En dat blijft zo. Dat weet ik niet. Het vragenuur. Door twee leden van de raad wordt er een vraag gesteld aan het college. Meneer Van Hoef als eerste van gemeentebelangen.
Voorzitter, dank u wel. Als gemeentebelangen willen wij aandacht vragen van het college voor de slechte staat van het fietspad langs het Woudenbergse Kerkhof, het eerste deel de voorstraat, als je uit Zeist moet fietsen. Dit fietspad is de belangrijkste fietstoegangsroute vanuit Zeist. Veel fietsers komen uit die richting Zeist op de nabijgelegen campings. Campings die met het zomerseizoen door de deur weer vol bezet zijn. Ook voor onze eigen inwoners is het een belangrijk fietspad die bijvoorbeeld per fiets naar het uitvaartcentrum of over de kerkhof gaan. En wij geven met de vele holes in dit fietspad geen mooi visitekaartje af voor onze gemeente. Wij zien dat de gemeente wel degelijk aandacht heeft besteed aan dit fietspad, daarover geen misverstand. Maar door de groei van de wortels van de eikbomen al daar blijft dit een probleem. En dit zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Een gevolg zou kunnen zijn dat wij als gemeente afspraken worden gesteld voor valpartijen van fietsers. Dus los van het niet zo fraaie fietskaartje zoals u juist benoemd, is de insteek van veiligheid en veilig kunnen fietsen op dit fietspad voor ons vanavond een belangrijke insteek. Wij hebben hier over 3 vragen. Vraag 1 is, zijn er, los van de inspanningen die al zijn gedaan, mogelijkheden om dit fietspad weer helemaal fraai, maar vooral veilig te maken? Zou het, is vraag 2, in de ogen van het college een optie zijn om het fietspad en het voetpad als het ware om te draaien? Het huidige voetpad heeft geen last van die wortels. Dan wordt het fietspad dus voetpad en andersom. Waarbij we wel gelijk opmerking willen maken dat we gewoon niet willen dat voetgangers struikelen. Want die gaan wel minder snel. Het is een praktische vraag. En als er al mogelijkheden zijn, misschien ook al buiten hetgeen zojuist genoemd, is daar dan misschien een planning aan te hangen, rekening houdende met dit seizoen waarin wij verzitten. Dank u wel.
Dank u wel.
Het
is een uitgebreide vraag. Dus ik stel voor om direct aan het college voor te geven om dit te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het zijn vragen die eigenlijk kort uit de hoogte stijgen. En zeg maar eventjes, maar ik heb ook nu met collega Vlam afgestemd dat ik inderdaad het woord hier over wil nemen. Omdat met name ook de kwaliteit is en over het onderhoud daarvan, noem ik het dan maar eventjes. Want u geeft aan van los van die inspanningen zijn al mogelijkheden om de fietsbad weer helemaal vrij en veilig te maken. We nemen dit mee in het grote onderhoud, daar komen we straks op terug, en zullen de oneffen delen door het wortelopdruk, want dat is het van het fietsbad, geheel vernieuwen, zodat het fietsbad weer vrij en ook vooral weer veilig is. De tweede vraag is, betreft, is het misschien een optie om het voetpad en het fietspad te wisselen? Strategisch of tactisch, want, nou, misschien is dat een oplossing. Nou, dit is in verband met de verkeersveiligheid. Daarmee is het verkeerskundig niet wenselijk om het voetpad en het fietspad te kruisen. Omdat je dan twee oversteken hebt van voetgangers met fietspaden. En dat is, ja, ik noem het maar even, de hoek bij de Burgwal. En bij het Kinschap de Laak, dan moet je elkaar twee keer kruisen. Dus om die reden is verkeersveiligheid niet wenselijk. En als het mogelijk is, kunt u daar nog een planning aan hangen. Dat kunnen we, want we gaan net de herstelwerkzaamheden, dus het grote onderhoud wat ik net aangaf, in september, oktober oppakken met het asfaltprogramma dat wij dan gaan hanteren. Dat gebeurt dan, pakken we het uit.
Dank u wel, heeft u nog aanvullende vragen?
Nee, ik zou alleen mijn dank willen uitspreken, want eigenlijk bij de eerste woorden van mijn aangaan de oplossing, gaf die dan aan het grote onderhoud, wordt ze strak getrokken. Dat stemt tevreden. Jammer dat dat dan weer na het zomerseizoen is. Maar dan, de oplossing is daarbij. En dan hopen we maar dat er geen antwoord gebeurt.
De rest
hebben
we geen aanvullende vragen. Dan gaan wij over naar de volgende fase. Meneer de Spinders van CDA. U heeft het goed.
Ja, voorzitter, dank u wel. De beantwoording van de ingekomen stukken roept bij onze fractie een extra vraag op.
Ik moet even checken welke wethouder. Ik heb zoveel wethouders gezet.
De voorzitter van de gemeenteraad neemt zijn controlerende taak serieus. Dat stel ik maar eens. Ja. Een extra vraag met betrekking tot de ingekomen stukken, de beantwoording daarvan. Bij het onderdeel plan van aanpak Woudenberg Zuidoosten. Lezen we dat het genoemde verkeerskundig onderzoek van de zomer afgerond zal worden en dat dat de basis zal vormen voor verdere overwegingen. Op zich logisch natuurlijk. We lezen echter ook dat er onduidelijkheid heerst met betrekking tot de provinciale gebiedsdialoog die in die stukken genoemd wordt. En ik citeer, helaas is dat op dit moment niet zo duidelijk. Bij het schrijven van het plan van aanpak zijn wij uitgegaan van de gegevens van de provincie op dat moment. Het proces dat toen bekend was, is helaas verder niet uitgevoerd. We moeten nu wachten hoe de provincie het proces verder gaat vormgeven. En proberen hier samen met de regio Amersfoort een goede positie in te krijgen. Wij zijn erg benieuwd als fractie of het al meer bekend is over deze gebiedsdialoog of de voortzetting daarvan. En ik refereer even aan de raadsvergadering van januari, waarin het CDA een nieuwe rondweg tot handvoorwaarden wil laten verklaren voor de ontwikkeling van zoekgebied 5. Daarin heeft de wethouder toegezegd om de Woudenbergse belangen voor een goede ontsluiting van dat gebied in ieder geval mee te nemen in de gesprekken met de provincie. Gaat de wethouder nu afwachten op actie vanuit de provincie tot er meer bekend is over die gebiedsdialoog, of neemt de wethouder zelf die initiatief om het belang van een goede verkeerskundige doorstroming van de N224 aan te kaarten? We zijn benieuwd naar de status daarvan.
Dank u wel, meneer Spiegels. Ik geef weer het woord aan de wethouder.
Voorzitter, dank u wel. We beginnen weer met dezelfde opmerking dat het portefeuille al bestijgend is, omdat we inderdaad hier ook al afstemming over gehad hebben. En het is goed om, de vraag is helder, maar door de provincie voorziene gebiedsdialoog is niet de enige manier om de belangen van Woudenberg en in het bijzonder het knelpunt N224 onder de aandacht te brengen. Er zijn veel meer contactmomenten de komende maanden waarin dit belang onder de aandacht gebracht zal worden en ook al onder de aandacht is. U kunt van het aandachtwijzerscollege breed de kansen die wij hebben om aandacht te vragen voor een oplossing voor de N224 zullen aangrijpen en dat nu ook al doen. En met name wethouder Blom doet dit in de overleg over de N224 en ik pak het vanuit de ruimtelijke aandachtspunten op. Ook in het plan van aanpak was de toen voorziene gebiedsdialoog slechts één van de processen die wij in beeld hebben. Wij zijn daar niet aan het afwachten, we hebben dat in ieder geval opwachten wat er nog is.
Ik kijk naar de heer Westerwinders. Voldoende antwoord. Ik zie de aanvulling dus dat helder.
Dank u wel, mooi.
Ja. Dan was dit in zijn vraag aan de uur. Wij hebben bij agenda punt 6 een lijst ingekomen stukken waar een afdeling bij is aangegeven. Er zijn schriftelijke vragen gesteld, die zijn ook beantwoord. Is een van de leden van de raad nu? Twee zelfs. Mevrouw van der Graaf, u eerst en dan wij doen van u.
Dank u voorzitter. Fractie PvdA GroenLinks wil graag ingekomen zijn vier agenderen, afrekening starterswoningen in de groenbouw fase 2. Maar gezien de vertrouwelijkheid van dit stuk kan ik in deze openbare vergadering hier geen onderbouwing van geven. Dat zal ik morgen schriftelijk doen via de raadsgeving. Dank u voorzitter.
Dank u wel, mevrouw van der Graaf. Heer Van Hoef, gemeentebelang.
Voorzitter, dank u wel. De fractie van gemeentebelang wil graag ingekomen stuk 4. Afrekening straks van in het groene agenderen voor de commissievergadering van juni. Maar we hebben de motivatie reeds klaar. Maar aangezien dit een vertrouwelijk stuk is, zullen we morgen dit aan toekomen aan de griffier. Zodat hij dat niet kan verspreiden aan de collega raadleden. Daarmee voelt hij parallel met wat mevrouw van Graaf heeft gesprek. Ik heb het geprobeerd te herhalen, dat lukt niet helemaal.
Dank ook dat u de vertrouwelijkheid in acht neemt. Als wij dit in de commissie bespreken, dan gaan de deuren dicht. En het is een besloten bespreking voor het allerhandigheid wel te gaan. Dan hebben we hiermee de lijst ingekomen stukken vastgesteld. Wij komen bij ons zevende agendapunt. Dat gaat over de verlenging en treffing vereisten van ingezetenschap. Wethouder dokter Amir van Excuusen. Dat gaat niet onmiddellijk in de uitgang komen. Zoals u weet is de Eerste Kamer nog steeds niet zover dat zij een besluit heeft genomen over een mogelijkheid om een wethouder voor echt een termijn betrekking te geven. Dus wij gaan dit weer voor een jaar doen. Dus het voorstel is hier om wethouder van grondwet 31 mei 2020 een treffend verlenen van het vereisten van ingezetenschap. Kunnen we kijken rond of iemand daarover het woord wil voeren? Als dat niet het geval is, vraag ik of wij een besluitvorming kunnen overgaan. En dan zien wij dat dit een besluit is. Agenda punt 8. Wij gaan een nieuwe plaatsvervangend lid van de raadscommissie benoemen. Zoals u heeft gelezen, is de heer Nachtegaal gewonnen. Mag ik wel zeggen, zijn commissielidmaatschap op te zeggen. Dat zij dat twee vragen niks weer voor verwarring kan zorgen door de heer K.H.J. van Lettering voor te dragen. En tegelijk wordt dan het al bestaande plaatsvervangend lid, de heer Van der Steek, lid van de auditcommissie, want dat heeft hij de Nachtegaal al deze jaren gedaan. Dit is een schriftelijke stemming, dat heeft hier ook zo voorbereid. En wij maken daar natuurlijk een stemcommissie bij. En ik heb op mijn briefje de vraag aan de heer Brink en de heer Hardeman op uw stemcommissie wilt zijn. De stembriefjes worden rondgedeeld. Daarna gaat de stemcommissie even bij de vrienden in de schorsen voorzien.
Thank you. Thank you.
Daarmee zijn wij gekomen. Wij hebben het laatste punt van de vergadering. En dat is de sluiting. En na afloop van deze raadsvergadering is er een presentatie lokale energie van Zitsi Atlas. Waarvoor iedereen was van harte welkom is om daar helemaal schrijf te nemen. Schrijf te nemen, mijn vriend.
Waar zitten je kansen en je mogelijkheden? Alle gemeentes in onze regio hebben daarom aan Bureau Open Noordra opgegeven om wat voor ons zowel letterlijk als figuurlijk in kaart te brengen. We hebben dus allemaal straks dezelfde kaarten voor ons neus waarin we onze potentie zien. En dat maakt het in de regio ook makkelijker om met elkaar te gaan overleggen. Het Bureau Overmorgen is een bureau voor duurzame gebiedsontwikkeling. En wat zij ons op gaan leveren, zo dadelijk, is echt heel erg interessant om te bekijken. Heel erg leuk. Dus we zeggen, kijken vooral naar met elkaar. Tussendoor kunnen jullie uiteraard vragen stellen. Tot dit moment gewoon jullie kunnen kennis van nemen, maar het is niet nodig om daar een standpunt over te bepalen. Dus, geniet van de presentatie, zou ik zeggen. Welkom aan de heren, ik zei tegen Rijkman Boskaar en Florina Sloos. En u al overmorgen, fijn dat jullie hier zijn. En ik geef graag het woord aan jullie voor de presentatie.
Dankjewel. Het kan alleen maar betekenen dat de verwachtingen natuurlijk nu enorm hoog spannend zijn. Dus ik voel de druk en we doen ons best. Ik zit even te zoeken of ik met deze microfoon ook een beetje zo kan gaan lopen. Kan het ook zo of gaat het dan met opname helemaal verkeerd? Jullie kunnen mij misschien wel
opname.
Dan richt ik hem deze kant op. Ik ben nooit zo van achter mijn laptopje staan, maar ik krijg een beetje contact waar dat nodig is. We hebben een presentatie met heel wat sheets, maar er zitten ook allerlei tussen van de tool waar wij centraal willen presenteren. En vooraf een aantal doelen voor deze presentatie. Jullie informeren over belangrijke processen binnen de energietransitie. Een korte gevoel krijgen bij die opgave. Ja, we hebben het over als het gaat over energietransitie. En daarna willen we wat inzoomen op de energietransitie van gas. Die hebben dus als rapporten als de EPA. Er is ruimte voor vraag. Ik heb begrepen dat we een uurtje hebben. Dus ik word vanzelf door iemand van mijn vingers getikt op het moment dat de tijd er bijna doorheen
is. Ik zou 3 kwartier worden zeggen, dus ik ga het 3 kwartier sturen. Waarom houden we dat?
En omdat we hebben niet de 3 kwartier helemaal vol te praten, dus vraag ik er rust was tussendoor. Op het moment dat het te veel wordt, dan zal ik wel meer snelheid gaan maken. Ook die doelen, die hebben we even een kort programma neergezet. Start werk aan wat ik net zei, dus ik ga meteen even door naar de sheet die erachteraan staat. Er wordt op dit moment veel gesproken op 2 hele belangrijke trajecten voor heel veel gemeenten en regio's. En bovenin het regionale spoor en daaronder het gemeentelijke spoor. Bovendien zien we de regionale energiestrategie. Na het klimaatakkoord, of wat binnenkort wordt ondertekend, hebben we de regio's de vraag gekregen naar het landelijke van nou, wij gaan met je stakeholders met elkaar, bestuurlijk altijd, et cetera, kijken waar je in de regio ruimte hebt voor grootschalige energieopwekking. Dat gaat over ruimte, dus inpassen op grootschalige energie, dat gaat ook heel veel over warmte. En dat zal aan de rechterzijde van de sheet zien ontstaan. Uiteindelijk zal er een enorme uitvoeringsorganisatie uit moeten ontstaan. Om die planmakerij ook daadwerkelijk tot realiteit te kunnen brengen. Samen met de omgevingsvisie dat in een integrale afweging met andere relevante thema's in de leefomgeving te laten landen. Daaronder staat weer het gemeentelijke spoor. Dus die regionale spoor is, dus, nou, zou je kunnen zeggen, van regionale verplichtingen waar komende tijd en wat er gaat staan te gebeuren. En daaronder staat ook elke gemeente aan de wand om aan de slag te gaan met aardgasvrij. Aardgasvrij maken van de wijken en de gebouwen. Dat doen we ook met een volksmond de transitievisie warmte. Nou, volksmond, misschien een echt nette term, maar volksmond misschien iets anders. Dat wil zeggen, elke gemeente heeft de verplichting om uiterlijk in 2021 een plan te maken over hoe gaan we aardgasvrij worden, wat zijn de meest kansrijke wijken en hoe gaan we daarmee starten. Dus dat gaat echt richting de wijken, richting de bewoners, richting van mensen die een huis in bezit hebben of huren. Dus dat raakt veel mensen in de samenleving. En wij gaan een beetje naar aanleiding van deze tijd laten zien wat je met die energietransitie alvast kunt doen. En hoe je daar voorbereid bent met deze instrument. En dan meer over de rest.
Een vraag.
Ja.
Wijken. Wat voor niveau moet ik dan denken? Is het een stadswijk? Want als Woudenberg is dan 1 wijk? Of hoe?
Ik denk dat je Woudenberg in een aantal kleine clusters op gaat delen. Want anders heb je inderdaad 1 grote stadswijk te pakken. Wat precies het buurt, wat precies het niveau zal gaan worden, dat zal later bepaald kunnen worden.
Dat is niet vastgelegd.
Ja, zo zeker niet vastgelegd. Nee. Vanuit het klimaatakkoord is er ook informatie richting de regio gesproken. Het is belangrijk dat het klimaatakkoord ook zo meteen tot een ondertekening gaat komen. Dan pas gaat een bepaalde periode in werking. Onderin het scherm staat de tijdlijn die we een tijdje geleden bedacht hebben. Toen iedereen ook zei, in mei wordt het klimaatakkoord ondertekend. Nou, dat is nog 7 dagen, dat gaan ze in ieder geval niet halen. Inmiddels horen we wel de geluiden van dat zal waarschijnlijk na de zomer gaan komen. En vanuit het brede klimaatakkoord hebben we in ons deel ook gezegd van we gaan 49% CO2-reductie in 2030. En 2030 als tussenhalte na 2050, waar we de hele energietransitie willen hebben doorlopen. En de mede opgave vanuit de RES, de regionale energiestrategie, is een hoeveelheid van 35 terawattuur aan energieopwekking. Nou, vergeet al die eenheden, maar weet wel dat gevraagd van alle regio's, hoeveel draag jij bij aan het totaal van Nederland? En daarvan is ook al gezegd, er komt ook een hele lading op de Noordzee te staan. Hè, bedoeld voor de zware industrie in Nederland, bedoeld voor de waterstofproductie. Maar kijk nu vooral even naar je eigen regio, wat kun je binnen je regio bijdragen. Dus die 30 regio's die gaan ermee aan de slag. Zodra het klimaatakkoord wordt ondertekend, zijn er 6 maanden om samen met je stakeholders, bestuurders, etc. te komen tot een conceptbod. En daarna zijn er nog een keer 6 maanden om te komen tot een definitieve bod aan het Rijk. In de tussentijd gaat PBL, het planbureau van de leefomgeving, ook rekening vormen. Zodat ze ook landelijk kunnen kijken van nou, hoeveel draagt van de regio's erbij en halen van de doelstelling die we hebben bepaald. Dat was de rest in de notendop, dat ik hier met u al over doorpraat, dus dat ga ik nu niet doen. Op het andere spoor, de transitievisie warmte, willen we met aardgasvrij wijk aan de slag, ik zei het al 21. Dat zal wel meer echt met belangrijke woonverstekels zijn, met vastgoedeigenaren. Het concept waar je echt heel erg samen met elkaar gaat kijken welke wijken geschikt zijn om mee te starten. voordat je daadwerkelijk al met een kerkgroep bewoners daar mee in tafel zit, dat gaat gewoon als je de wijk instapt, dan komen die bewoners ook in beeld. En voor ons van de stap die er allemaal in thuis horen, maar daar heb je dus ook die analyse nodig om technisch goed te kunnen zien van ja, wat voor oplossingen zijn er eigenlijk? Waar is er ook een oplossing waar ligt die voor de hand? Ik heb het niet gezegd, maar ik zal het eerste deel even de grote lijn neerzetten en dan zal Florian zo meteen het een en ander laten zien wat hebben we dan beschikbaar in de toekomst? Wat levert dat voor deze processen? En dat begint, en dan klik ik toch maar even alles tegelijkertijd op het scherm. Je zou kunnen zeggen, energietransitie bestaat uit 5 onderdelen. Er staat helemaal niks, de elektriciteit verduurzamen, van kolencentrales naar duurzame energieopwekking, wind en zon bijvoorbeeld. Er zijn ook andere technieken. Aardgasvrij naar duurzame warmtesystemen, collectief of individueel. En de mobiliteit verduurzamen, door elektrisch rijden, rijden op waterstof en andere technieken. Dat zijn nieuwe energiedragers. En daarbij moet je nooit vergeten de 2 onderdelen aan de rechterkant staan. Energiebesparing. Hoe meer we met elkaar kunnen besparen, hoe minder energie op hoeft te wekken. En vanwege de linkerkant, bijvoorbeeld op het aardgasvrij-thema, heb ik een bepaalde mate van besparing nodig om die transities te kunnen doormaken. En vaker fietsstappen, we zijn apparatuur, isolatie van panden, meer het openbaar vervoer gebruiken, nou, denk ik ook wat soort oplossingen. En dat klinkt heel mooi, dan gaan we duurzame energie opwekken en dan lopen we meteen tegen een grote uitdaging aan. En alle netbeheerders zijn daar al heel erg druk mee bezig van hoe gaan we om met het onbalans tussen vraag en aanbod. We gaan met alle naar huis toe, we zetten met alle tegelijkertijd elektrisch fornuis aan, de lampen gaan aan, de verwarming staat aan. En die pieken die heb je niet altijd op dat moment ook beschikbaar vanuit de wind of de zon die bij verschijnt. Of andersom. Dus we zullen iets met opslag moeten van energie. Als ik dat even ga visualiseren in een aantal foto's, dan heeft energietransitie impact. Impact op onze leefomgeving, of verder weg, in het buitengebied, misschien de plekken waar je fietst of waar je rijdt. Zoals de windturbines, zoals misschien grootschalige zonnevelden in het land. Dan heeft een aantal willekeurige plaatjes. Maar dat raakt ook elke persoon in zijn directe omgeving in zijn woning. Op het moment dat we over aardgasvrij betekent dat de cv-ketel eruit gaat, dat er nieuwe systemen voor komen. Dat betekent ook wel heel praktisch. Maar ja, ook met je pannen en met je fornuisjes andere oplossingen nodig hebben. Want dat aardgas laat het niet alleen maar liggen om daarmee wel gasfornuis te laten draaien. Dat is een erg kostbare aangelegenheid.
Mag ik een vraag stellen?
Jazeker.
Nou, meer de berekening gaat niet weg. Het is geen gasfornuis natuurlijk, want het is een inductie. Als je het wat breder trekt, die hele energietransitie, geldt dus altijd ook voor buitenlandse bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de grote datacenters. Die ook al een van buitenlandse bedrijven zijn, die een enorme hoeveelheid energie vragen, maar echt serieus genoeg, geldt het daar ook voor?
Uiteindelijk, als je zegt.
Zou je kunnen zeggen, bijna een druppel op een goede plaats, je moet dat doen,
ja.
Iedereen druppel helpt.
Dus ik zou willen vragen, wat dragen alle maatregelen bij aan het totaal zijn? Dit is de vraag, maar heel veel nieuwe inzichten komen tijd voor gegenereerd kan worden. In principe zou je kunnen zeggen, als we in Nederland zijn, in 2050 CO2-neutraal willen zijn. Kan het niet zijn dat er bijvoorbeeld datacenters zijn wel enorme CO2-boost en
dat kunnen zijn, maar dan heb je ook internationale afspraken nodig, denk ik.
Ja, maar we maken afspraken op landenniveau, Europees niveau, klimaatakkoord van Parijs. Dus in principe werken we wereldwijd wel aan dezelfde opgave.
Ja, maar we weten ook grote landen natuurlijk daar niet zo heel erg.
Ieder land gaat op zijn eigen manier mee om. Dat is echt mooi. Ja, ja. Nou, zonnepanelen op daken. Inmiddels zie je daar hele dakvlakken van verschijnen en geïntegreerd, zelfs als een soort van dakpannen of in plaats van dakpannen. En dat zie je ook in de razendtempo toenemen op dit moment. Maar even wat positief visualiseren, waar ik het ook heb, als al die getallen op het scherm komen, al die analyses van zometeen. Isolatie, dit waren ooit exact dezelfde panden, alleen de rechterkant heeft een flink rasje gekregen. AF++ glas, nieuwe kozijnen, luchtventilatiesystemen, warmtepompen, je ziet de panelen op het dak liggen. Dus als je het hebt over 0 te meten en met waterpomp je hele huis verwarmen op laag temperatuur, eigenlijk best wel impact, zou ik er niet over zeggen. En dat zie je, dat spat van deze foto. Ik wil niet zeggen dat het ook wel er zo uit gaat zien, hè, maar even een extreem voorbeeld erbij gepakt. De mobiliteit, ook enorm in beweging. Je ziet vooral in de zakelijke markt nu echt die elektrische modellen, dan zit bijna op de kant op punt waarop elektrisch gewoon betaalbaarder wordt dan benzine en diesel. Dus dat is een kwestie van 1, 2, 3 jaar en dan is dat aantrekkelijker geworden.
Goed, dat gaat dus. Ik wil zeggen.
We kennen elkaar.
Ja.
Wat is de tijdslijn voor benzine en diesel verdwijnen? Want ik heb begrepen dat er nog niet echt een keuze is gemaakt of benzine en diesel in de variant wordt gezien als nul-emissie.
Sorry, ik hoor de laatste zin helemaal over hoe
je benzine en diesel zou je ook in nul-emissie variant kunnen stempelen wanneer het op biobrandstoffen zou rijden.
Ja.
Zijn daar al gedachten over gemaakt en wat is de tijdslijn? Want vorige week kwam er iets, vorige week, 2 weken terug. Stel de gemeente Amsterdam vanaf 2030 de hele binnenstad emissievrij. Maar ja, vrij rekensommetje, er worden 400.000 voertuigen per jaar verkocht. Dat betekent dat in 2030 er nog behoorlijk wat fossiele voertuigen zullen rondrijden.
Ja, ja.
Hoe is dat spel volgens
jullie? Ja, je kunt een stuk verbieden als binnenstad, hè, dat is een keuze die je kunt maken, dus wat ik daarvan vind. Ik noem nu even elektrisch rijden, ik noem het wel waterstofrijden, je zou kunnen gaan rijden op biobrandstoffen. Dus ik wil geen techniek uitsluiten. Dus volgens mij is er ruimte voor alle technieken die daar aan bij kunnen dragen. Ik zie wel elektrisch vervoer nu gewoon enorm in de lift zit. En dat echt exponentieel aan het stijgen is. En dus ik zou eigenlijk nu niet de tijd voor willen gebruiken om wel in te gaan op de ontwikkeling van biobrandstoffen in het vervoerssysteem. Ook mijn kennis overigens beperkt, heel eerlijk gezegd. Maar ik wil hier wel vooral even mee aanstippen dat dit enorme energievragen zijn die straks gewoon gaan communiceren met warmtepompen, met windturbines in dat hele energienetwerk. Dus daarom vind ik het relevant om hier even te noemen. En hij komt zo meteen terug in de energiekant. Deze al even genoemd net, opslaan van energie. Aan de linkerkant een hele kostbare, nog niet heel erg rendabele accu voor thuis in je muur. Dus een beetje van die zonnepanelen en elektriciteit opslaan op een later moment. Nou, relatief simpel om een elektriciteit op te slaan, op je auto bijvoorbeeld. Maar veel uitdagender wordt de opslag van warmte. In de zomer, hè, het is warm op de straat, die tekens worden vaak wel warm aan als je er buiten aan voelt. Maar in de winter hebben we die warmte nodig. En hoe gaan we die warmte in de zomer buffelen, echt voor seizoenen later, om in de winter te kunnen gebruiken? Nou, de rechterkant zie je een voorbeeld van een heel groot opslagbuffergat onder de grond. Waar je in woonwijk ook van zou kunnen verbouwen voor dergelijke systemen. Nog wel een redelijke ontwikkeling hier en daar wordt toegepast. Maar er wordt wel een hoop van verwacht voor dat soort systemen. En dat even om te verbeelden waar we het over hebben. Vervolgens toog ik een hele kleurplaat op het scherm. Die hebben we expres een beetje gekleurd met een heleboel kleurtjes om het symbool ook wat leefbaarder te maken. Hier zit het energietransitiemodel achter. En dat is een model dat afgelopen 10 jaar door alle energiebedrijven net ongeveer samen is ontwikkeld. Dus er is enorme kennis en expertise achter. En wij hebben zelf een ongeveer plaatje energiemix gevisualiseerd ontwikkeld en die 2 jaar aan elkaar gekoppeld. Dus we hebben een model waar we echt op heel groot detailniveau kunnen kijken wat er gebeurt met het energiesysteem in de toekomst. En dat proberen te visualiseren met deze plaat. En ik heb daar zo een heel groot concept van heen geplakt. Moet er echt letterlijk maandagochtend een sessie hebben staan. Met een aantal medewerkers van de gemeente. Het hierover te hebben. Dit is gewoon even een hele blanco opzet. Dus de getallen zijn nu heel niet relevant. Maar om vast even te laten zien. Een korte preview. Dat we ook een cijfermatige rekentool hebben. Om alle goedcijfermatige te kunnen ontbouwen. Voor de rotavisie, voor de rest. Zodat je ook een gemeenschappelijke delen hebt. Dit wordt ook in de hele regio gedaan. Dus je dezelfde kerngetallen gebruikt. Aansluiting bij wat er landelijk wordt afgesproken. En je daar gewoon heel veel bruikbare informatie uit kunt halen. En zo'n dergelijke plaats komt er ook op regionaal niveau. Zodat je ook kunt bepalen van de grootschalige energieopwekking welk aandeel dit in de totale doelstellingen.
Mag ik daar een vraag over stellen? Dus ik vind
jouw
2012 misschien niet omdat die net zo heeft gedaan.
Toevallig, hè?
Ja, maar ik ben daar wel bezig met eigenlijk.
Ja, zoals ik. Ja.
Een beetje de richting. Ik hoef geen precies getal, maar is het 10, of is het 50?
Ik heb hem er heel praktisch zo omheen gepakt, heel bewust gedaan. Dus ik ga er absoluut geen getal over zeggen, over het noemen nu. Want dat getal betekent nu helemaal niks.
Ja, maar zijn het 2 getallen, 3 getallen?
Geen idee. Nee, sorry, daar ga ik nu nog niks over vertellen, omdat we dat eerst nog ambtelijk verder gaan onderzoeken. En een getal geeft nu geen informatie, maar ik kan even de plaat laten zien, omdat we dit zo meteen beschikbaar krijgen. En dat zal te zijn de tijd ook hier vast op de muziek.
Ja, misschien belangrijk is het toe te voegen. Dus, je kunt een heleboel keuzes maken. Die bepalen je huidige energieverbruik. Heb je nu niet direct invloed op, dat staat er maar in verschillende aandelen. En je toekomstige energieverbruik, daar kun je keuzes in maken. Dus vandaar dat er nog niet staat hoeveel inwoners heb je nodig om die energievoorziening in de toekomst. Als je dat lokaal allemaal zelf wil opwekken en je kiest volledig wind, Want dan is het nu niet bij de algemeen nog niet de keuze gemaakt van hoeveel gaan mensen moeten sparen, hoeveel gaan mensen op bepaald zijn nodig. Want bepaald uiteindelijk al die keuzes maken, hoeveel er nodig is.
Er zijn nu wel een aantal schrijvers voor bepaalde settings van een instelling gezet, dus die getal niet betekent. Ik heb jullie interesse vastgelegd voor een sessie in vaste binnenkort. Maar ik ga wel door. Even goed om te benoemen binnen die hele energiestrategie, yes, gaat het om grootschalige energieopwekking. En dat komt straks in elk college en ook de gemeenteraad, komt dat terug om daar een besluit over te gaan nemen. Het is aan de regio om te bepalen hoe dat op verschillende manier allemaal bedacht en gepland kan gaan worden en wie daar met procent naar beneden, et cetera. Daar worden jullie te zijn gewoon over bijgepraat, dat wil ik al deels gebeurd. Dus het gaat om grootschalige energieopwekking en deels om warmte. Alleen het is wel goed om dat altijd te relateren wat gebeurt er elders in je energiesysteem. En omdat je besparing heeft invloed op hoe wil je dat moet opleggen. Je keuze op warmte hebben invloed op hoeveel windturbines je bijvoorbeeld nodig hebt. Dus daar is het goed om altijd op totaalniveau te bekijken. Nou, dat even als de brede introductie. Dan is het nu tijd om wat meer met de tool uit te doen. Nee, dat is niet zo lastig. Dus daar ga ik nog even aan.
De energietransitie Atlas. Zoals straks al genoemd werd, hebben die in de hele regio op verschillende gemeenten gemaakt. Simpel gezegd kun je het een kaartenbak noemen. Er zit een heleboel kaarten in. Voor een groot deel van zich openbare data. En als je die data combineert, dan kun je daar bepaalde inzichten mee krijgen over wat er mogelijk is in je landschap. Wat je hebt aan bijvoorbeeld gebouwen in de omgeving met bepaalde eigenschappen, wat je hebt aan ruimte. En dat kan helpen, zeker wanneer je in de regio kijkt van wat is mogelijk en waar. Kan helpen om in ieder geval met dezelfde basis te kijken naar je gebied, naar je eigen gemeente en naar andere gemeenten. En dat hebben we nu gedaan op verschillende thema's, dus duurzame warmte. En op mobiliteit hebben we bepaalde openbare data gebruikt en sommige data die de gemeente heeft opgevraagd of zelf heeft, dus vaste data. Hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeld op de hele regio van ik denk het gasgebruik. En dan kun je dus ook zien dat dat nogal verschilt en dat je dan in het centrum zie je in Amersfoort bijvoorbeeld de hele rood oplichten. En daar zie je dan gelijk dat energiegebruik best wel samenhangt met hoeveel panden zijn. Het voor zo'n slecht geïsoleerd oude panden gebruiken we niet. Dus dat is daar een voorbeeld van. We lopen nu verschillende thema's door. Dus vraag hebt, staat hier. Eerst eigenlijk een vraag aan jullie. Hebben jullie ideeën over kaarten? Zijn er bepaalde voordelen of nadelen van kaarten die hier zo bij staan? Die uit je ervaring. Heeft iemand daar een idee?
Ik heb een echt idee.
Wat bedoel je? Kun je dat toelichten?
Ja, dat zal ik even toelichten hoor. Dus, waarom dit vraag?
Maar een atlas is natuurlijk een route, hè? Toch?
Sorry?
Een routekaart is een atlas, hè? Een atlas is een routekaart.
Ja, maar je hebt ook een grote bosatlas, dus kan het gewoon een verzameling van kaarten zijn.
Ja.
En waarom we dit nog even benoemen is, de kaarten die wij hebben gemaakt zijn nog niet de waarheid. In de zin dat ze nog niet bepalen hoe het moet worden in bepaalde werk. Er zijn bepaalde technische financiële analyses en geen inzicht in bepaalde data. Dus sommige dingen, dus openbare data, dat is zo. Maar aan de andere kant, wanneer we het hebben over kansen of mogelijkheden, dan is het nog niet het eindbeeld zoals het gaat worden. En als het op elkaar staat en het gebeurt, dan lijkt het al best wel definitief. Daarom kunnen we benoemen dat het is vooral een instrument is. Deze kaart kun je gebruiken om inzicht te krijgen in wat er mogelijk zou kunnen zijn. Vervolgens kun je nadenken over wat wil je in Oudenberg, wat wil je in de regio, of die verschillende thema's van kun je helpen om keuzes te maken. Het is niet zo dat wij zeggen dat dit is zoals het gaat worden over de komende 10, 20, 30, 50 jaar. Beginnen met duurzame warmte. Per thema geven we eerst kort op wat inhoudelijke toelichting. Rijken hoe het dat genoemd heeft. Laten we een aantal kaarten zien. En hebben we ook een mogelijke toepassing van de kaart. Die spreek ik uiteindelijk. Dat is meest interessant. Dus we moeten hier een aanleiding als het is. Wanneer we het hebben over warmte. Heb je eigenlijk drie onderdelen. Die alle drie tegelijk een rol spelen. Wat het ook wel lastig maakt voor warmtransitie. Zoals je niet meer aardgas gebruikt. Dan moet je gaan nadenken, waar komt dan je energielevering en productie vandaan? Met welke infrastructuur denk je dat naar je huizen bepaalde omgeving toe. Dus gas gaat via het gasnet, maar als je dan warmtepomp of elektriciteit hebt, dan is het wel andere infrastructuur. En als je het op een warmtenet hebt, heb je weer andere infrastructuur. Dat zijn ook verschillende mogelijkheden en keuzes. En vervolgens heb je de gebouwen zelf. Als je energie wil besparen, moet je het gebouw weer installeren. En voor verschillende type gebouwen zijn andere oplossingen meer of minder geschikt of dan duurder. Die samenhang is goed om in de gaten te houden. En je gaat nadenken over oplossingen, want er zitten altijd alle drie aan elkaar vast. Vervolgens was het goed om die samenhang, wat ik net al noemde, voor sommige huizen duurder, zijn bepaalde oplossingen duurder. Je kunt eigenlijk een verband zien tussen de isolatieopgave. Dus hoe goed geïsoleerd zijn gebouwen al, of hoe ver moet je ze isoleren, versus de warmte die nodig is om een gebouw comfortabel te verwarmen. Dus we zijn gewend om ongeveer 20 graden warmte in ons huis te hebben. En bij slecht geïsoleerde gebouwen heb je meer warmte nodig. Hogere temperatuurwarmte, dus tussen 70 en 90. En die zou je kunnen voorzien met een hoge temperatuur warmtenet. Want bijvoorbeeld restwarmte, biomassa, die vergeten toen je als warmte wil nemen. Of terwijl je biomassa vergeten als je hout bent. Wanneer je huis beter gaat isoleren, of als je meer recente woningen hebt die al beter geïsoleerd zijn, dus dan is de isolatieopgave eigenlijk groter, die zijn beter geïsoleerd, dan wordt de lage temperatuur op het moment een individuele warmtepomp, die dan al elektrische warmtepomp, dat zijn dan opties. Dat hangt dus samen met hoe goed je huis geïsoleerd is. Als je lagere temperatuur warmte in je huis voert om het te verwarmen, dan moet je het wel heel goed dicht stoppen aan de buitenkant om te laten.
Ja. Nou, nu gaan we een beetje waarom je zo weer afhankelijk stil blijven staan.
Ja.
Die aflast dat het dus die nieuwe plaats wat we kan veranderen. Hè. Ik weet niet of jullie daar dan mee omgaan, maar daar staat biomassa bijvoorbeeld. Als ik langs mijn hand, als ik lees, ik hoor die onderzoeken naar biomassa. Ik vond dat niet gewoon wel aan, het lijkt me schel. Weet je wel waar je ook bij moet denken. Maar hoe verhoudt zich nou? Snap je dit en die ontwikkeling en dat vind ik voor mezelf om het te volgen. Ja. Dus ik snap dit, hè, maar ook voor jullie en voor ons allemaal. Hoe verhouden zich nou die ontwikkelingen in techniek, in inzicht in dit gaat eigenlijk wel of niet te redden, met de voortgang die we in het proces doen? Snap je? Dus die we in het proces maken. Ik heb soms het idee, op deze presentatie heb ik het idee van. Ongelooflijk gaan we niet achter. Op jou niet achter in de presentatie, morgen is dit alweer anders. Dan zijn er andere besluiten, andere inzichten.
Ah ja, dat
is daar meer op.
Ja, dat is wel een uitdaging natuurlijk. Dus technologie verandert elke dag. En op een gegeven moment moet je ook keuze maken van ga je. Je kan altijd zeggen, ik denk dat over 10 jaar er een betere oplossing is, dus ik ga niks doen. Maar dan komen we niet verder. En dan geef je ook technologie niet de kans om te ontwikkelen. Want als je nooit begint met elektriciteit, dan worden die auto's ook nooit goedkoper. Want dat moet je ook om te ontwikkelen. Dat is een beetje de afweging die in technologieontwikkeling gewoon speelt. En wat wij hebben gedaan, is aan de ene kant proberen weer te geven van wat zijn verschillende opties. En die hangen ook samen met je bepaalde omgeving. Dus technologieontwikkelingen die kunnen het op een gegeven moment goedkoper maken of makkelijker maken. En op dit moment hebben we in kaart gebracht van wat zijn nu betaalbare of de meest betaalbare opties. En die vergelijken hebben we dat gemaakt tussen verschillende technologieën. Dus we hebben nog niet de keuze gemaakt tussen één van deze.
En dan gaat het nu op de volgende vraag. Ja. Waar zijn dan de politieke, voor ons politieke opties?
Dus wij brengen in kaart welke wijken bijvoorbeeld, zoals we straks in kaart zien met de verschillende wijken, welke wijken het goedkoper is om een bepaalde oplossing toe te passen dan andere oplossingen. En op een gegeven moment kun je wel de keuze maken, we gaan toch inzetten op die. Dus je kunt wel keuzes maken, afwegingen maken en uiteindelijk is het. Soms ook van de vraag, hoeveel heb je ervoor over om voor de ene te kiezen of de ander? Ja.
Dat ruimte bereiken jullie achterban, waar jullie vertegenwoordigen die jullie zelf hebben vanuit de samenleving, is dat jullie zo een besluit gaan nemen over waar gaan we grootschalige energie ontdekken in de regio, in de rest van spreken met elkaar. Daar gaan jullie ook. En wij vragen eigenlijk zo meteen, hoe gebeurt het uit de regio naar de weg? Of je zegt alleen maar zo goed mogelijk de juiste informatie aan, hoe jullie dat goed over informeren. Zelfs geldt voor warmte, een bepaalde wijk voorgaan. Nou, wij denken dat het niet of dit het beste wijk is. Maar als jullie misschien wel weten dat het voor mij eigenlijk helemaal niet verstandig is, dan wil ik graag bij jullie gaan aan het besluit.
We hebben natuurlijk de uitgangspunt 49% productie vanuit een situatie. Maar die situatie kan bij elke gemeente anders zijn. Wij kunnen relatief goed geïsoleerde huizen hebben en veel benemen. Zit daar ook nog verschil in of ambitie? Want op 49% kan het laag hangen fruit weg. Is een andere uitdaging dan dat je nog heel veel te winnen van de volk had.
Ja. Dus ik zou zo willen voorstellen, maar wij doen in die kleur die kleur laat al zien, hè, dat zijn berekening gemeente grensniveau. Daarin moet je net zoals een hele hoop muur op de gemeente heen staat, en hele tijdlijnen en netwerken en snelwegen doorheen lopen, alles alleen maar binnen Woudenberg afspeelt. Ik hoop niet dat jullie zo arrogant zijn, ik geloof dat het anders in elkaar zit. Hè, dat de gemeente is gebonden aan de regio, die heeft gebonden aan alle regio's, landelijk zitten we in Europa, nou, et cetera. En zo moet je eigenlijk ook naar deze transitie kijken, en zo zullen we uiteindelijk ook moeten kijken naar de manier waarop we daar gaan rekenen. Want als je op landelijk niveau kijkt, dan zie je het datastuur, je ziet de Rotterdamse haven, je ziet gewoon de Roodstad.
Maar daarmee zeg je eigenlijk dat kan het niet echt. Ik snap het hoor.
Binnen de regio, hè, dus die boodschap wordt echt van zil, dat is een regionaal vraagstuk. Dus je kijkt naar je eigen regio wat je kunt doen, wat je bij kunt krijgen aan het geven. Weten dat ze ook eens het moeilijk hebben en anderen het makkelijk worden.
We gaan het over de 30 regio's. En per regio wordt dan bepaald hoeveel zij moeten bijdragen aan die totale reductie. Dat is nog per regio niet bekend. Het stond geloof ik in dat zaakje dat het in de loop van dit jaar bekend zal worden. Hoe komt dat op stand en gaat het om lukken in 2019? Want dat is natuurlijk het startpunt.
Kleine correctie, weer zin volgens mij, het wordt niet bepaald. Jullie bepalen dat.
Okay.
Dus jullie gaan, en dat wordt zo meteen antwoord, en we gaan heel verschillende mensen heel slim over nadenken en dat wordt ook voorbereid. En uiteindelijk zal er een stuk besluit komen over wij gaan zoveel onze regio aanbieden aan de Rijk. Als ons bod van de regio regio aangeschoven heeft in Nederland.
Dan had het ook in samenwerking met wat de Pieter zei: ben je nou een goed geïsoleerde gemeente of de middel geïsoleerd?
De rest gaat over grootschalige energieontdekking. Dus daar word je zo meteen landelijk van op afgerekend. Ik bedoel negatief, maar wel en daar wordt aangerekend van hoe ver komen we. En verder wordt niet gevraagd van willen van al die panden weten hoe er eigenlijk gespreid gaan worden. Maar dat gaat komende jaar met die woonvisie, gaat het wel lokaal invulling krijgen. Het is meer lokaal aangeven, dat gaat echt om je wijk, je straat, je bewoners. Ja.
Ja. Is het ook zo dat op de regionale energietransitie dat geeft aan de regio een 49% reductie? Ons kijkt inderdaad natuurlijk op gemeenteniveau. Het zou dus ook mogelijk zijn dat de gemeente Schuttel nu al 5 krijgt. En is dan al dat we inderdaad zeg maar een bouw bij 5 bier krijgen. Dat is gewoon een gewone gemiddelde.
Ja, en ik geloof dat zelfs.
Dat is onderhandelbaar.
Ja, dat ook.
En ik geloof zelfs dat je die berekeningen zo meteen ook bouw je op vanuit de gemeente om op regionaal niveau goede instappen te maken. Ik geloof dat alle rekeningen die gaan volgen. Het beste op een regionaal niveau kunnen blijven. Zodat je je schaalvoordelen gaat benutten. Want je weet dat als regio kunnen we x aantal op de visie zonder geld
krijgen. Ja, klopt. Maar dat is een leuke discussie. Want vervolgens zegt inderdaad de gemeente Woudenberg, nou als je nu toch nog zo naar de regio geld. En dat moest maar in service, ja, dan kom je daar niet uit.
Ja, en dat is het gesprek wat in de rest gaat worden. Als raden, als wethouders, et cetera. Dus we staan er vooral wat. Ja.
In hoeverre doen bedrijven hier voorheen? Want per gemeente doen we heel veel verschillende bedrijven. Ja. Wordt er ook weer bedrijven voor berekend wat ze moeten uitstoot zijn?
Ja, vanuit de wet Milieubeheer heb je gewoon wettelijke taken voor bedrijven. Maatregelen tegen fysieke bepaalde binnen een bepaalde tijd terugverdienen. Dat is een regel dat nog niet altijd gehandhaafd. Maar het bedrijf is ook gewoon helemaal extreemhonders. Dus ik weet niet hoe het allemaal net is bedacht. Maar ik kan me voorstellen dat bedrijven daar ook gewoon in meedenken. En ook zeker inderdaad van schrijf maken. Dat wordt de rest komen. Dus het bedrijf is gewoon wel extreemhonders. Dat vinden mensen als bewoners, bedrijven, belangrijke omgevingen. Dat is ook
een rol. Maar wat voor stukken dan in de regio aan mij doet?
Ja, meer bedrijven misschien. Maar
wat is
het? Ja, ja. Voorlopig krijg je niet opgelet en je gaat zelf over wat je bod gaat worden. En de bedrijven, net zoals energiecoöperaties of de tegenwoordig van hun bewoners, dus gaan vanuit de wet op met elkaar een bod gaan geven. Het
Om kort samen te vatten, voor warmte zien we drie verschillende opties eigenlijk. Je hebt gebouwen of woningen die dichter op elkaar zitten. En daar is een collectieve warmteoplossing. Dus in één keer een appartementencomplex of een aantal woningen die dicht bij elkaar zitten. Aansluiten kan een kostefficiënter zijn. Dat is eerder rendabel. En dat gebeurt dan ook zo eerder in gebieden waar ik een grotere zaal of een grotere dichtheid van woningen heb. Dat noem je dan collectieve warmte. Dat wordt dan met een warmtenet gerealiseerd. Dat is ook een hoge temperatuur. Al elektrisch, dat zijn individuele oplossingen. En dat kan je toepassen op huizen die goed geïsoleerd zijn. Of als je goed isoleert, kun je dat toepassen. Dus in de lage temperatuur gaat dan warmtepomp. En we hebben een categorie, dat komt weer een beetje terug op die ontwikkelingen. Wij zien ook in sommige type bebouwing dat het heel duur zou zijn om die nu volledig te gaan isoleren. Dus in de tempo van oude stadspanden. En op dezelfde manier als die twee andere opties te verwarmen. Ja. En daar zou voorlopig als idee zijn van kijken of je dat met hernieuwbaar gas hier kunt doen, ja, gas. En op een later moment met behulp van innovatie deze panden op een andere manier van
doen. Ik denk ook dat je de panden niet wil isoleren. Zoals misschien dit pand. Voor zou je daar niet een isolatie op heen zetten, omdat je het ook wil houden zoals het is, zo mooi als het is.
Ik lees daar geothermie en ik zie ook dat dat de enige oplossing is zeg maar, waarbij er gebruik gemaakt wordt van oppervlaktewater. Maar er zijn ook nog gekeken naar alternatieven zeg maar, waarin je ook gebruik maakt van water. Omdat er zijn ook wel landelijk goed voorbeeld te brengen hoe je door inzet van water, waterkracht, getijden, noem alles maar op, hoogteverschillen. Toch ook op tot duurzame energieopwekking kan komen. En in hoeverre is dat ook zeg maar voor wijken, steden, dorpen? Is het echt het enige alternatief als het gaat om gebruik maken van water?
Je hebt ook weer een warmtebron. En komen later nog. Komen nu niet echt op terug. Maar dat is zeker goed om naar te kijken als je op een gegeven moment elektriciteit opwekken met water.
Je had natuurlijk
school aan de kust. Dan is het ook beter waard. Dus dan kijken of het kun je daar mee van je energiestrategie. Je hebt ook weer collectieve warmte. Dus een warmtenet, daar zou je gebruik kunnen maken van oppervlakte water. En in deze regio wordt ook al gekeken, kunnen we niet via de ene kunnen daar geen oppervlakte water van gebruiken. Of al een iets hogere temperatuur warmte in je water hebben en dat dan op te waarderen met warmte.
Ja. Gaan jullie met de nutsbedrijven en het waterschap zeg maar kijken van waar kunnen we het water gaan fruit het makkelijkst naar binnen halen omdat dat water wordt opgewarmd zeg maar. Zitten die als volwaardige partijen aan tafel?
Nee, waterschap en netbeheerders zijn heel belangrijke partijen. Waterschappen zijn zelf al heel actief bezig met in beeld denk ik al die potenties vanuit het waterschap ze beheren. Gewoon de drinkwaterbedrijven zijn heel actief mee, dus die kunnen absoluut niet ontbreken. Ik heb waarschijnlijk bij je gezegd, ik neem aan dat ze al aan tafel zitten. Ik denk dat het niet wordt. Ja, dat is goed. Maar mijn hoofd trouwens niet zo graag.
Gaan we naar de kaart die we hebben. Wat ik voor te laten zien is, de leeftijd van gebouwen speelt een belangrijke rol. Omdat vaak isolatie gaat van gebouwen ook wel samenhangt met de periode waarin ze zijn gebouwd. Er zijn bepaalde regels, standaarden die worden toegepast. En in Woudenberg zie je dan best wel een verschil tussen verschillende gebieden. Waarbij meer blauw of meer recente bebouwing is.
Misschien wel goed om even toe te lichten. Jullie kennen Google Maps als tool. Je kunt het in- en uitzoomen, je kunt panden aanklikken. Er komt een tabel tevoorschijn met informatie over panden. En het is een interactieve tool, dat heeft het opgeslagen met een paar plaatjes. Maar dat is natuurlijk straks ook door heel mensen te gebruiken. Dus beter is dus nu niet te zoeken van kan ik mijn huis vinden, dan kun je later ook eens zoeken.
Als je dus op deze manier kijkt naar de gebouwde omgeving, of gebouwniveau een aantal eigenschappen hebt, dan kun je vervolgens gaan kijken voor gebouwen met die eigenschappen. En als je bepaalde technologische opties hebt, wat zouden dan goedkoper of duurdere opties zijn? En als je dan de drie kleuren die we net hadden, drie opties, waar we blauw warmtepompen, individuele oplossingen zijn, al elektric, en groen. Warmtenet. We hebben hier gewoon een vergelijking gemaakt tussen die twee. Dus waar is een warmtenet goedkoper dan al elektrische oplossingen individueel bij huis? En waar is het allemaal goedkoper? En er zijn ook alleen gebieden waarbij het voorlopig nog niet gewenst is om één partij op te passen. En er zijn ook gebieden waarbij de kosten eigenlijk niet zoveel verschillen. Dus het verschil tussen de twee opties is minder dan 10%. En dan heb je ook keuzes. Dan heb je zeker bij gebieden waar je niet zoveel verschil in kosten heb je wel. Wel wat te kiezen. En bij de anderen zou je de afweging kunnen maken van wil je toch anders doen. Of één per dertig minuten al. Dan kun je daar keuzes op. En eerder werd dus een vraag gesteld over de schaal van je wijken. Ik heb een analyse gedaan op een bepaalde schaal. Dat betekent nog niet dat je ook op die schaal moet kijken. Dus als je dat pakjes kleiner zou maken, dan zou er misschien wel weer een andere oplossing uitkomen om op bepaalde gebouwen naar iemand anders te gaan. Ja.
Nou, in deze kaart gebaseerd op de leeftijd van het gebouw. Maar dat is ook huis voor mij niet wat verkocht is, verplicht om energieleverantie.
Ja, het is dus niet de enige data die we moeten doen. Dus er zitten misschien eigenlijk een bouwjaar energieleverantie. Er wordt gekeken naar de dichtheid van gebouwen, dus ik bedoel, gebouwen zitten dicht voor elkaar of verder uit elkaar. Gekeken naar huidig gasgebruik en energiegebruik, dat zijn dingen die bekend zijn. Een heleboel data blijft over elkaar gelegd en er worden filters gebruikt van als je deze data combineert voor het gebiedje, als het wel gunstiger is, dat is de kosten die eruit komen. En dan wordt die vergelijkt.
Het is een beetje een blackbox natuurlijk, omdat we nu gewoon een paar kleuren laten zien in online omgeving. Dus noem een storyline omheen. Dus dan kun je als column, word je meegenomen in dit verhaal, dan zie je ook de afweging, de uitgangspunten, etc. Dus, maar wat wil je daar ook gebruiken van bijvoorbeeld gasleggers? Als je tegenwoordig bijna half een stunde mee zit. Dus dan zou je uit kunnen lezen op waar die wat aan gebruikt.
Ja, deels is privacy, maar deels is dat ook onbekend. Dus dat soort informatie hier al achter wat hier de landelijke portalen gewoon beschikbaar wordt gesteld.
Ja.
Al bedrijven liggen zonder ingewikkeld vanwege de privacy hier net. Ja. Vandaar dat het grijze gebied is ook niet dat daar niks kan of niks uitgekomen is, maar dat is omdat het hele bedrijf al niet over dat niet zo met die data krijgt. En daarom is het dus op een gegeven moment dat het gewoon belangrijk om in gesprek te gaan. Dus in totaal laat je niet uit zonder de informatie van de
steek.
Ja, gaan we iets verder mee. Het is vooral om te laten zien dat je deze analyse, deze kaart zult gebruiken om vervolgens keuzes te gaan maken. Want dat is op een bepaalde manier te kijken. Dus hier hebben we op een andere manier gekeken naar Woudenberg en aangegeven binnen dit gebied. Er liggen veel woningen waarvoor het relatief gunstig is om met individuele oplossingen aan te pakken. Hier zie je wel de overdracht met bouwjaar, dus je ziet veel bouwen die in de laatste 10, 20 jaar gebouwd zijn in dat gebied terugkomen. Dus je bent al even. Die kunnen daar ook makkelijker of zo'n mogelijk beter geïnteresseerd worden. Wat je dus uiteindelijk mee kunt gaan doen, is nadenken over welke wijk gaat op welke manier en wanneer van de tijd van het aardgas. Dat is iets wat in het traject dat je de transitievisie warm gaat opstellen. Wat je als gemeente gaat doorlopen, maar niet alleen, samen met netbeheerders, waterschappen, woningcorporaties. Verschillende stakeholders die daar belang bij hebben, die eigenaar zijn van die man, of die daar op een andere manier aan kunnen bijdragen. Dat was het deel over warmte. Nu hebben we ook een grootste aantal op duurzame energie. Dan kun je zelf stappen door. Ook bij grootste aantal kun je de kaarten op verschillende manieren kijken naar je gebied. Dat kan door te kijken naar harde en zachte restricties. Wettelijke belemmeringen, veiligheidsregels die bepalen dat er meer woning op een bepaalde afstand van een bepaalde omgeving moet blijven. Er zijn een heleboel restricties te bedenken of redenen te bedenken waarom iets op een bepaalde locatie niet kan. Daarnaast zou je ook kunnen kijken naar gebieden en vandaag ook elkaar heen leggen van dit criteria zeker, dat zijn gewoon regels. Ga kijken naar waar is het wenselijk, waar is een bepaalde bestemming van. Op die manier zou je als stoplicht eerst kunnen kijken van. Het zou hier kunnen, tenzij een reden is nog niet. Waarbij energievraag en infrastructuur hier liggen ook wel belangrijke kaders zijn. Dat is een aantal problemen. Bij zonneparken en bij windmolens is de manier waarop ze aangesloten kunnen worden op het net. We zien noord van Nederland al wel de capaciteit om op te spelen. Dus dat is ook een lokaal vraagstuk van waar kun je aansluiten en is het dan kansrijk.
Misschien wel leuk, een plaatje is uit een pilot, een energiestrategie. een aantal partners geweest in deze om toen met dat proces te oefenen. Ik was bij deze zelf betrokken. In Noord-Veluwe, waar waren deels natte gronden en waren aan het oefenen. En dan kwam het voor zonnevelden. Maar zou dat niet tegelijkertijd kunnen doen? Dus een stuk natuur op natte grond verder uitbreiden, zodat natuurgebieden aan elkaar verbonden worden. En tegelijkertijd duurzame energieopwekking daarin inpassen. Dus dat is wel een beetje op het laatste puntje van niet alleen maar met een energiebril kijken. Nee, je bent natuurlijk met je leefomgeving bezig, die wil je verduurzamen. En de spelers zijn meer dingen al die leefomgeving. Dus dat wordt heel mooi genoemd, een koppelkans op integrale afweging, maar dat wordt als volgende mee je bedoelt. Het gaat niet alleen om de interviews in de zon gooien. Koppelkans. Ja, goed te houden, goed vast kunnen.
Dus als je dan op een bepaalde manier kijkt naar het gebied. En dan eigenlijk alleen kijken naar het onderstation, waar liggen die? Onderstation bepalen in het geval van, het gaat over zonnevelden. Als je een analyse doet van bepaalde grote zonnevelden en de business case van zo'n project, dan maakt het nogal uit waar een aansluitmogelijkheid ligt. Want de medische kabel, die uiteindelijk moet trekken naar zo'n aansluitpunt, die bepalen of het financieel uiteindelijk wel niet rendabel is om zo'n park. Dus dan zie je eigenlijk dat in Woudenberg weinig mogelijkheden zijn. Aansluiting van zo'n zonnepark van 4 tot 13 hectare. Die grens hebben we gekozen omdat daaronder kun je makkelijker op lage gevallen aansluiten. Daarboven is het grote schaal of misschien andere factoren volgens mij. Maar dit is dus een manier om te kijken naar waar zou de ontwikkelaar wel of niet daadwerkelijk vinden om zoiets te gaan ontwikkelen.
De agenda hoort dus bij een kaartje waar die verder uitgezoomd is, hè?
Ja,
dus ik ben heel erg zoeken naar een blauwe stipje van het onderzoek, maar die staat er dus niet op.
Nee, die zit in het groene gebiedje daar ook hier. Die ligt allemaal buiten de gemeente Woudenberg. En er is net een klein verzorgingsgebiedje van dit type zonnevelden wat een klein beetje de noordkant van Woudenberg heen loopt. Dus dat legt een grote vraag op tafel, waar zit de stopcontact voor grootschalige energieopwekking? En dus moet er een vergunningscontract gebouwd worden. Dat is een korte conclusie bij deze informatie. In de rest is heel erg relevant. Oplossing wordt hier in de plek onderdacht. Misschien goed dat we aan de rest op een zetel moeten zijn.
Als we dan hebben over wind, noem je net al dat je harde belemmeringen of zachte belemmeringen kunt onderscheiden. Harde belemmeringen of wettelijke belemmeringen zijn dingen als bepaalde geluidscontuur ontvoeren door een bepaalde omgeving. Het waar al die objecten moeten bepalen als een bepaalde. Je hebt wegen, vaarwegen, erfgoed, spoorwegen en stiltegebied. En allemaal redenen waarom je erg niet een windmolen kunt neerzetten. Dus je ziet al dat best wel een groot deel van het gebied al afvalt. En op dezelfde manier kun je nog kijken naar zachte belemmeringen. Noemen we zachte belemmeringen omdat het soms mogelijk is om daar nog iets te doen. Met onderzoek en contact met de provincie of andere partijen. Zo wordt er in sommige regio's ook gegevens op uitleiding. Dus de roze streken die je ziet, soms kan er afstand naartoe van wel gediscussieerd worden. Maar dit zijn ook wel weer, als je de keuze hebt tussen locatie waar deze wel of niet zijn, kan het makkelijker zijn om dit te realiseren op plekken waar geen zand toe.
Dus deze kaart ook nog eens wat zou uitspieren, dan zijn er heel weinig mogelijkheden om de energietransitie te laten slagen. Dus één feit dicht op tafel, we zullen iets moeten met alle belemmeringen, alle wet en regelgeving die we kennen. En de manier waarop, en dat is dus ook een discussie in de rest van komen. En misschien straks de rode gebieden, nou hier komen een paar groene plekken naar voren. Als er rode gebieden uitkomen, zijn er misschien wel natuurlijk te duidelijk, maar kunnen we wel aantrekkelijk, dat kan zo gepresenteerd komen.
Dus je kunt puur en alleen kijken naar de belemmeringen die we net hadden. Dan zie je nee, tenzij, het kan niet, tenzij de zachte belemmeringen toch al in gesprek gaat, of daar iets aan kan wijzen. En ja, minst, daar zitten geen harde en zachte belemmeringen uit het lijstje dat we net hebben.
Jullie staan natuurlijk heel eindspraak boven bomen uit. Je hebt even aanval van bomen hebben het over, et cetera. Maar je moet je aantrekken, je moet het ook kunnen rijden. Je moet je dat daar moet installeren. Er is een net nodig. Je moet altijd onderhoud hebben toe kunnen. Dus hey, dat is een net van de kost. Maar verder zou je ook kunnen zeggen van je moet ook vaak mensen gaan werken. Dus je hebt een soort van stam. Alleen het is een hele neutrale stam. En er is hopelijk steeds een stuk van de boom aan zit die wel niet vangt. Maar dat wordt op elkaar zo onderzocht. Maar vaak zit ook al in de natuurlijke die schrijf bij je of in de boom. Dus dat is wel ingewikkeld.
Ja, dat is waar. Dat zijn hier.
Ja, 25.000.
Tot met elkaar met hoeveel bio-energiepotentie je uithoudt. Dus als je bos hebt, hoeveel zit niet per se op de locatie, zit, maar voor het hele gebied, hoeveel energie zou je uit kunnen halen als je in die bossen gaat kappen en ze weghaalt, maar als je duurzaam houdt, niet uit. Op dezelfde manier kun je ook kijken naar zowel hout en gebouwd gebied als zo. Daarnaast hebben jullie ook een bio-vissing-installatie gegeven die ook weer groen gas en energie opbrengt.
Bijna. Ja. Ja. Biomassa is natuurlijk veel discussie over hoe je de biomassa wil inzetten. Wat wij in ieder geval doen is aangeven wat er lokaal beschikbaar is. Wij zijn niet degene de keuze maken of we gebruiken wel, ja of nee. Maar er zit geen import uit Canada. Wij doen een keer een nieuwe olie schepen en dat soort dingen. Het is wel lokaal beschikbaar oefenen en wat er is.
Dan, hoe zou je deze data dan kunnen gebruiken op deze inzetten? Er zijn gemeenten die stellen een uitnodigingskader, grootschalig opwekking. En dat is een manier om te zeggen, niet, het mag overal niet, we willen het niet, maar juist kijken van onder welke voorwaarden, welke gebieden zouden dit eventueel wel willen opwekken. Welke voorwaarden hadden we daar aan? Bepaalde hoogte van windmolens kun je aan denken, bepaalde spreiding van zonnepanelen over de zonneveld. Sommige locaties worden ze allemaal naast elkaar gelegd. En op andere locaties dus verder uit elkaar leggen met de natuur. Dus dat zijn verschillende mogelijkheden of voorwaarden die je kunt stellen. Participatie van omwonenden en eventueel ook eigendom. Dus je kunt ook lokale energiecoöperaties meedoen in zo'n project. Je kunt wonen meedoen in zo'n project. En uiteindelijk de procedures. Dus, ja. Je kunt dus inzicht gebruiken om na te denken over waar zien we kansen en wat zouden we vervolgens willen, wat ze wensen, wat past bij de auto. En die keuze, die kunnen wij niet maken, maar we kunnen wel laten zien welke factoren ook een rol spelen. En we kunnen volgens zelf nadenken wat past er, welke ruimte we afwegingen kunnen maken. En ook bij de NS, dat in de hele regio, waar kan het, waar financieel, waar technisch, en volgens waar vinden we ook dat het kan.
Ik moet ook wel weten wat ik op lijst is op het moment dat zo'n omgeving mee kan denken over locaties en het eigen geld in kan leggen. Dan levert er denk ik iets op het zwaarheid. Ik heb zelf een aantal zonnepanelen uit het veld bij Apeldoorn. Gewoon voor maar 1.000 euro heb ik voor mensen mee. Dat vind ik wel leuk. Dat levert op 4,5% per jaar in rente op. Dat is interessant. Op die manier word je zelf beter van. Dus zeker ik word zelf in Apeldoorn, maar zeker als je in je eigen buurt zo'n project hebt. Dat is wel op dit moment partijen, op het moment dat gebeurt, dat mensen veel welwillender zijn om daarmee te werken. Dus goed om dat ook in de uitbreidende plannen mee te nemen.
Weet jij, in principe wat dan zeg maar het effect is van deze energietransitie op energiekosten per huishouden?
Zo, dat is een hele, korte vraag. Dat heeft ook heel veel verschillende aspecten, daar kan ik zo niet van antwoord.
Stop.
Een stukje heel terecht punt aan. Er zijn echt vakmensen nodig die dit kunnen gaan doen, maar die dus ook kunnen gaan opschalen. Ik heb zelf deels een studie in de bouwkunde achtergrond, studietechniek ook, en daar zien we allerlei automatiseringsprocessen. Er zijn nu die 0 te meter concept van die extreme isolatiefoto van net. Er zijn partijen zoals de Bandstok van deze wereld die dit gewoon in 24 uur kunnen bestempelen. En op zo'n manier kun je wel zeggen, oké, deze wijk, misschien niet zo gaan zeggen, maar deze 10 mannen gaan er 2 weken allemaal uit. En we gaan echt seriematig gewoon echt massa maken. Want we kunnen dat niet meer op een klusjesniveau zeg maar aanpakken. Dat is al echt serieus. Maar het nog steeds, de vakmensen, ja, dat is een hele uitdaging. Ik heb het onderdeel niet gevonden.
Dat we misschien plannen maken voor.
Ja, je moet wel daar rekening mee houden als je in de uitvoering gaat stappen. Ja.
Hoe zag je uitvoering nog om 2 jaar komen? Ik vond het eerste een van de eerste slides. Ja, als we dan erachter komen bij het plan, maar ja, misschien dat het ook een dat jaar gaat
lukken. Tegelijkertijd staan ook heel veel ontwikkelende partijen nu gewoon echt aan de deur te bonzen bij heel veel gemeenten. Ik heb gemeenten die gewoon 500.000 hectare zonder nog aanvragen hebben liggen. En waar gemeenten zeggen, ja, we zijn nog niet helemaal voorbereid. Maar nu de capaciteit hebben staan om te gaan. Dus ik denk dat de komende jaren zitten heel veel partijen wel echt te wachten om mensen te kunnen maken. Er zal ergens zo'n grote opschaling komen dat het best wel gaat knechten. Dat geloof ik wel. Ja. Echt, dat is echt goed. Ja. Die wil even hoe ik dan ook
zeg. Ja. Mobiliteit en aanbiedingen waar je eigenlijk denkt. Voorkomen van mobiliteit. Dus ergens niet heen rijden, maar fietsen. Of helemaal niet ergens heen hoeven. Niet verder wonen van je werk. Dat soort aanpassingen zouden we best zijn in die zin om eruit te trekken. Die kunnen weer gewoon minder op een gegeven moment. Dus dat zijn uiteindelijk wel de manieren waarop verschillende thema's op elkaar doorwerken. Volgens mobiliteit veranderen. Kun je met andere vervoersmiddelen ook naar je werk. Werk van zijn. Kun je er ook mee blijven. Kun je samen reizen deel uit van zetten. Dat zijn 2 belangrijke dingen. Terwijl we het heel vaak alleen op hoe jullie gaan over water, auto's, elektrische auto's, biobrandstof. Daarnaast weten die andere 2 belangrijk. Dus die kun je daar als gemeente ook wanneer we het wel wat duurzaam, die elektrische auto's, komt de discussie vaak op hoe duurzaam is dat dan? Rij je dan op grijze stroom, rij je op groene stroom? Dat is ook nog een opgave. Dus het gaat niet alleen over het voertuig, maar het gaat ook over de manier waarop we energie kunnen werken. Daarnaast blijkt wel uit onderzoek dat, ondanks dat de productie van elektrische auto's veel CO2-uitstoot veroorzaakt, doordat de motoren veel efficiënter zijn, ben je ook op grijze stroom over de levensduur van de auto duurzamer dan op de vaste manier. Ik noem het al even, dat we zien nu wel dat elektrische auto's echt een punt aan het nemen zijn. De verkoopcijfers worden steeds stijgen. Enorm gekregen met de afgelopen jaren de stijgende lijst. Dus daarbij is een rol die de gemeente speelt, is voorzien van waterinfrastructuur. Er zijn plekken waar je het geld op kunt laden. Als je niet een eigen opdracht hebt gedaan, een eigen laden op de zit. Waar kun je dat dan doen? Dus, ja, met die groei van elektrische auto's stijgt ook die behoefte. Daarvoor hebben we in kaart gebracht wat de verwachte groeiende behoefte in Woudenberg en hoeveel laadpunten zou je neer moeten zetten in de gemeente om daar aan te doen. Deze prognose doen we al een aantal jaren in verschillende gemeenten. Er worden ook door onderzoekers getest en beslijken van klopt wordt bijgesteld. Bovendien zie je dat het totaal aantal auto's in Nederland groeit nog steeds. Zoals het net al was, het voorkomen van mobiliteit en het aantal auto's van gaan toenemen. Dat gaat eigenlijk om de verkeerde kant op. Ja, we zijn als duurzamer, maar we zijn nog steeds meer auto's aan het kopen en meer aan het rijden. Dus daar is ook een man van hier. Volgens mij niet alles uitlichten.
Deze plaats wordt nog even aangepast, ja. Want we hebben meer dan 1 laadpaal.
Excuus.
Maar voor de 0 meter is dat dit.
Volgens kun je die ook weer op elkaar. Dus op basis van bepaalde data van autobezitten. Of type huizen, type bewoners. Heb je op verschillende locaties kun je voorspellen waar die is groot en klein is. Dan zou je ook steeds als gemeente kunnen kiezen om wat
gaan faciliteren voordat die daar komt. Dus in ieder geval naast een enkel op welke locatie dat is.
Dus er zitten analyses achter die gebeuren echt op hoog niveau. Dus er zitten een aantal woningen. Je hebt ook een aantal grote steden in Nederland ontwikkeld, ook echt gevaliteerd, een aantal paden die gerealiseerd zijn, die data ook ingelezen in het model. Dus behoorlijk geavanceerd. Dus ik ga ze voor een paar een mooie krullen hebben gezet, maar er zit wel een mooie achtergrond achter. En hiermee zou je ook kunnen zeggen, maak je mij het gas weer goed weg met de bullshit. Op
deze manier kijken verschillende gemeenten wel naar ja, wat staat ons te wachten. En het stad als Haarlem, maar ik weet toch ook veel staten waar wat minder ruimte is, dat de maatregelen van waar zitten die dan neer, waar kun je die inpassen. En op basis van de verwachte behoefte kun je ook een voorspelling maken. Welke locaties heb je dan plaatpunten nodig? En zorg je dat daar een verspreiding van de gemeente is. Dus dit is het plan wat de plankaart voor dat land in Haarlem voor de komende jaren. Dus het is een deel van de toepassing van deze inzichten. Als je vooruit kijkt, kun je ook iets planmatiger gaan nadenken over. Dus wat vinden we dan geschikt in plaats van dat we elke keer maar stap voor stap groeien. En je biedt je bewoners daarmee ook wel meer zekerheid. Dat ziet wat bij de installatie nog wel speelt. Dus maak je wel zorgen op, ja, waar je kan wel opladen, waar dan. Als je gemeente die zekerheid en natuurlijk mensen is. Dus dat is één specifiek voorbeeld van het faciliteren of stimuleren van elektrisch vervoer. Daarnaast kun je die andere thema's ook nadenken van kunnen we. Duurzame mobiliteit op het algemeen stimuleren, kunnen we elektrische fietsen kunnen faciliteren, kunnen we kijken of het oké een goed alternatief is voor auto's. Op die manier kun je als gemeente verschillende vaccins wel helpen om uitdagingen te
stellen. Ik zie dat de presentatie nu 59 minuten overstaat. Dus ik moet aan het onderwerp letten. Onze presentatie.
Ja, dank allemaal dat jullie geweten zijn om met ons bij dit gebouw toch misschien een beetje avontuur te gaan kijken. Laten we even rustig bezinken. Ik vond het zo toen ik de eerste keer keek, zaten best een aantal kaarten bij, dat ik dacht van, oh, als ik wel op ons zon ben, denk ik, oh, daar gaan onze kansen en mogelijkheden. Dat betekent dat we voor aanleggen zouden elkaar de andere momenten dan bold en dan braaf zitten. Als je hoort over lokale energiecoöperaties waarin je met elkaar mede-eigenaar van kan gaan worden. Kansen genoeg, maar ook echt uitdagingen genoeg. Het is echt een avontuur wat we met elkaar aangaan in de regio en in het land. Dus we moeten het gelukkig ook allemaal niet lokaal op te lossen, maar we gaan wel elkaar stappen zetten. En waar komen we daar met elkaar nog nader over te spreken. Dank dat jullie gebleven zijn voor deze uitgebreide presentatie. Jullie dank voor jullie komst naar Woudenberg. Volgens mij sluit ik hiermee af. Nog even een kleine opmerking.